Dit is een podcast van Clara. In stilte. Met Padone.
De vraag der vragen die ik er al meer dan 10 jaar op zondagochtend aan mijn invité voorleg, krijg je vandaag niet te horen. Geen zit je op een berg of zit je in een dal. Wel, stilte. Een dag lang doen we hier het onmogelijke stilte laten horen. Radiostilte. Dat is zo'n beetje ons handelsmerk, dat weet u, die stilte. En we doen dat niet meteen, of toch niet in de eerste plaats als antwoord op die vermaledijde maar levensnoodzakelijke lockdown. Maar wel ook omdat er toch dat bijzondere Clara-boek is, de stilte van de muziek voor Bach, waar Sander al zo vaak naar verwees. 2 uur lang praat ik over stilte. Straks na 11 met Virginie Plateau, journaliste en stiltezoekster, maar eerst met Steven Laurijs. Steven is een neuroloog, een wereldautoriteit eigenlijk in het coma-onderzoek. Een persoonlijke crisis leidde Steven op het meditatiepad. Hij schreef het No-Nonsense Meditatieboek en onderzoekt hersenactiviteit van mediterende monniken. De stilte, dat kun je toch wel zeggen, is hun core business. En misschien ook wel die van Steven Laurijs. Dag Steven.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Stilte, je bent denk ik echt heel erg bekend geworden omwille van jouw coma-onderzoek, zei ik. Waar je dus vooral op zoek gaat naar mensen met een locked-in syndroom. Dat zijn, vroeger noemden we dat vegetatieve patiënten. Nu zijn dat mensen, hoe heet ze ook alweer?
Niet-responsieve waaksyndroom. En na coma dat die mensen wakker worden, maar inderdaad in stilte, hè, niet kunnen communiceren.
Ik vind dat, en ik denk samen met mij heel veel mensen, enorm fascinerend. Ik bedoel, kun je nog überhaupt, met alle respect, van een mens spreken als je... Want wat kunnen die nog locked-in syndromen?
Wel, eigenlijk moeten we dat wat nuanceren, definiëren. Dus we praten over mensen die een ernstige hersenbeschadiging hebben gehad. Hè. Dat kan ons allemaal op elk moment overkomen. Een trauma, een bloeding of een hartstilstand waar we erin slagen van het hart te reanimeren, maar het brein is beschadigd en dan kom je in een coma. Hè? Dan ben je dus niet wakker te krijgen, ben je ook stil. En een deel van die mensen die dat overleven, die gaan op een bepaald moment na een aantal weken wakker worden. En dat is wat we vroeger inderdaad vegetatief... Ik hou niet van die term, hè. We gaan niet mensen met planten vergelijken. Wat we nu niet responsief noemen, omdat ze net niet een respons tonen op onze simpele vragen. En een deel daarvan, dat hebben we ook aangetoond, ja, die zijn in werkelijkheid minimaal bewust. En waar jij, Pat, naar verwijst, dat fameuze locked-in-syndroom, is nog iets anders eigenlijk. Dat zijn mensen die na hun coma eigenlijk helemaal bewust zijn, maar volledig verlamd. En die kunnen communiceren met kleine oogbewegingen. Dus je hebt verschillende entiteiten, coma, niet-responsief, minimaal bewust, locked-in. Medisch gezien zijn die verschillen natuurlijk van groot belang. Maar stilte opnieuw en de afwezigheid tot functionele communicatie is wel wat hun karakteriseert.
En wat jou zo bijzonder maakt, denk ik, is dat jij als een van de eerste was om te zeggen van, wacht eens even mensen, wij zeggen maar voortdurend dat die vegetatief zijn, dat die niet kunnen communiceren, maar dat is niet zo.
Een deel, een kleine minderheid weliswaar. Inderdaad, als we die hersenscans gaan gebruiken, tonen nog een zekere breinactiviteit, nog een zekere activiteit op mentaal niveau. En inderdaad, met die nieuwe technologieën, wat we brain-computer interfaces noemen, kunnen we daar met hun een gesprek aangaan. Hè? Een simpel gesprek weliswaar, maar toch inderdaad belangrijk, wat ook een deel van die mensen hun recht op zelfbeschikking en autonomie teruggeeft.
Wacht eens even, een gesprek aangaan met iemand die eigenlijk in coma ligt.
Ja, dat is een trucje dat we gaan gebruiken. We gaan hun vragen van aan een bepaald iets te denken. En dat kunnen we dan via computers, met artificiële intelligentie onder andere, gaan decoderen en zeggen dit is ja, dit is nee. En dan kunnen we wel een antwoord krijgen op onze vragen wat aan het bed onmogelijk is.
Van waar die fascinatie voor jou, voor die mensen, voor mensen in die toestand?
Je zei net, hè, dat we met het team inderdaad gekend zijn voor dat onderzoek naar het beschadigde brein en coma. Meer algemeen, dus we hebben de Coma Science Groep, die heb ik opgericht, maar je hebt ook een labo dat zich bezighoudt met wat gebeurt er met het brein en mentale activiteit tijdens anesthesie. Ook het geven van psychedelische middelen. En dan een labo dat zich bezighoudt met wat bij hypnose, meditatie, trance, droomslaap en zo verder. Dus het gaat eigenlijk altijd over die grote vraag: wat is menselijk bewustzijn?
Mm-hmm. Heb je daar een antwoord op?
Nee. En daarom doen we het juist, Pat, omdat het zo verschrikkelijk moeilijk is. Ik denk dat dat een van de grote mysteries is, eigenlijk, waar je even stil van wordt. Dat is net zoals die grote vraag, wat is het leven en hoe is dat ontstaan? Wat is materie en hoe is dat ontstaan? Ja, dan word je bijna filosofisch op een bepaald moment.
Ja, natuurlijk. Ja, je bent eigenlijk een hersenonderzoeker die ook met het metafysische bezig is. Hè? Niet alleen met het fysieke, maar met het metafysische. Heel essentiële vragen toch. Wat is een mens?
Wel, het zijn heel belangrijke vragen. Vandaar net dat we meer inspanning moeten leveren om die grote vraag durven aan te pakken. En het is echt durven aan te pakken, want toen ik in de jaren 90 begon, was dat eigenlijk taboe. En dat is niet goed dat je als wetenschapper je gaat autocensureren. Natuurlijk is het complex. Het is ook een raakvlak, hè, tussen religie, die heeft daar ook een reeks antwoorden op, en wetenschap. Het enige waar ik voor sta, Pat, is die wetenschappelijke methodologie. Dat is constant confronteren wat je denkt te begrijpen vandaag met wat je denkt te kunnen meten met de huidige technologie.
En dat verandert natuurlijk.
Absoluut.
Ja. Eigenlijk zeg jij ook heel klaar en duidelijk met je onderzoek, kijk maar, stilte is niet stilte.
Ergens wel. Hè. Ook om op je eerste vraag terug te komen, waarom doe je dit? Ik had het over de uitdaging als wetenschapper van bewustzijn te gaan proberen begrijpen, hè, met misschien een optimistische naïviteit. Maar ook als arts, en daar is het eigenlijk uit frustratie. Hè. Wat kan je zeggen als je voor zo'n patiënt staat, hè, aan het bed, op intensieve, daarna op revalidatie, die inderdaad stil blijft als je hem vragen stelt. Maar heb je dan echt bewezen dat er niks is? Natuurlijk niet. Hè. En vanuit die frustratie en omdat die technologie, die hersenscans nu bestaan, ja, zijn we met het team echt multidisciplinair. Want dat vraagt heel veel verschillende expertises. Hè, natuurkundigen, ingenieurs, informatici. En dan natuurlijk de artsen-psychologen. En dat is fantastisch.
Je bent iemand die, ik zei het, een no-nons meditatieboek heeft geschreven. Daar komen we straks op terug. Mag ik zeggen dat stilte toch ook een beetje de core business uitmaakt van wat je doet?
Ik ben geen zenmeester. Hè. Ik heb nog heel veel weg af te leggen. Het is vaak niet stil in huis. Hè. Mijn echtgenote werkt in hetzelfde ziekenhuis als ik. 5 kinderen. De job in het ziekenhuis, en momenteel met die COVID, heel hectisch. De job in het labo, verantwoordelijk voor 40 mensen. Dus inderdaad, soms heb je dan nood aan rustpunten, aan stilte.
Kan muziek daarbij helpen?
Zeker. En je hebt natuurlijk het Mozart-effect. Hè. Dat is een gekende wetenschappelijke studie waar initieel werd gedacht, wel, als we Mozart opzetten en we doen een IQ-test, dan doen we het een beetje beter. Dat is zoals altijd in wetenschap, erna nagekeken, genuanceerd. Maar er blijkt zeker een sterk effect te zijn van muziek, en in het bijzonder klassieke muziek, op onze cognitieve activiteit.
En wat voor soort effect? Een verwoestend of een verblijdend?
Nee, een positief effect. Zelf zet ik ook graag klassieke muziek op. Clara, dat staat ook geprogrammeerd thuis. Maar natuurlijk, soms heb je ook nood aan heavy metal. En dat is natuurlijk de vrijheid. We zijn allemaal als sociaal beestje hebben we momenten waar dat we bepaalde noden hebben. Maar muziek speelt inderdaad een heel belangrijke rol. We gebruiken dat trouwens ook bij onze coma-patiënten. We gaan kijken wat gebeurt er in dit brein als we hun favoriete muziek opzetten.
Serieus? En wat zie je dan?
Wel, dan zien we dat dat een opnieuw unieke prikkel is, hè, die ons emotioneel raakt, die het ook... Die niet vereist dat we nog taal begrijpen. Hè? Als ik aan het bed sta en ik stel vragen, knijp in mijn hand, doe dit of dat, en die mensen hebben een afasie, begrijpen mijn vraag niet meer, heb ik een probleem. Dus muziek, opnieuw daar, laat ons toe om via een ander kanaal, maar ook een heel krachtig, en dat hebben we ook aangetoond en gepubliceerd, die hersenconnectiviteit significant doen toe te nemen, zoals we meten met die hersenscanners.
Ik ben eens benieuwd wat er met mijn hersen en die van jou gebeurt op een scan als we Erik Satie draaien. Je kunt ons mailen, dat weet u, of je kunt via de app altijd met ons communiceren, want wij kunnen dat nog wel, enfin, wie niet, instilte@clara.be. En dat blijkt eigenlijk, Erik Satie, ontzettend rustgevend te zijn. Kun je daar iets bij voorstellen, Steven Larijs?
Ik zou zeggen, laat het experiment beginnen.
Thank you.
zijn Gnossienne, een van de eerste die experimenteerde met stilte en verstilling. Deze Erik Satie, esoteriek, werd hij in Parijs genoemd door zijn vrienden, omdat hij zo'n hang had naar het esoterische. Dat is natuurlijk wat anders dan wat Steven Laureys doet. Hij is neuroloog en een befaamde autoriteit in het coma-onderzoek. Steven... Ja, ik zei al eerder dat je dus dat meditatieboek hebt geschreven. Niet zomaar het eerste, het beste esoterische, maar een no-nonsense meditatieboek. Dat is er niet zomaar gekomen. Daar is een aanleiding voor, denk ik.
Ja, 2012 heb ik een heel moeilijk moment. Sta ik ineens alleen met de drie kinderen. En,
hoezo?
Ja, een scheiding en dan valt de hemel op je kop. Ga je heel veel nadenken, piekeren. Hoe is dat zover kunnen komen? En ja, dat kan je dan toch niet veranderen. En wat gaat er nu gebeuren? En rampscenario's die dan toch anders gaan uitdraaien. Dan geraakte ik daar... niet mee in slaap, nam ik slaappillen, antidepressiva, ging ik drinken, roken. Het was al heel snel duidelijk dat dat niet inspirerend was voor die drie jonge kinderen. En dan ben ik aan
en ook
aan
niet
yoga.
Voor jezelf, neem ik aan.
Ja, maar goed, op dat moment is dat heel moeilijk. Hè? Denk ik, heb je ook nood aan hulp. En voor mij was dat een fantastische lerares yoga. Maar dan daarna, 2013, een ontmoeting met Mathieu Ricard, die boeddhistische monnik. Dat was op een TEDx in Parijs, waar hij kwam praten over meditatie en compassie. En dat is zijn domein van expertise. En ik zelf kwam daar praten over brein en bewustzijn. Dus dat heeft voor mij toch... Heel veel veranderd.
Heeft jou getriggerd, Mathieu Ricard?
Ja, ik ben nogal een spontane pad, dus hij vroeg... Comment ça va?
Comme ça,
absoluut niet. En hij zei wel, kom met mij mee op retraite. Mind and Life Europe, het eerste retraite die ze hebben georganiseerd, waar ook stilte meditatie werd gedaan trouwens. En dan heb ik op mijn beurt hem uitgenodigd in ons labo in Luik. En is hij vanuit zijn prachtige klooster in Nepal in onze MRI-scans en andere machines gekomen. Wat ons heeft toegelaten om te kijken, wel meditatie, en in zijn geval meer dan 60.000 uur op de teller. Wat doet dat met het brein?
En de resultaten daarvan zijn spectaculair. Hij is sindsdien bekend, Mathieu Ricard, als de gelukkigste mens ter wereld, hè? Hoezo? Hoe kun je dat vaststellen?
Ja, dat vindt hij zelf nonsens natuurlijk. Dat is een van de journalisten heeft dat gelanceerd. Maar hij is natuurlijk een soort atleet van die mentale controle.
Een breinatleet.
Inderdaad. En dat kunnen we dus ook zien. Hè? En dat vat ik ook samen in het boek. Want ons onderzoek is eigenlijk... We hebben nu een reeks projecten natuurlijk, maar het is vooral... Wat die honderden studies tonen en ook de klinische vertaling. Hè? Want nu als arts schrijf ik meditatie voor en daar probeer ik in het boek heel toegankelijk met ook de boodschap, ja, als ik het kan, dan kan iedereen het. Hè? En leg die lat niet te hoog, je moet zeker geen boeddhistische monnik worden. Maar dat er een positief effect op het brein is, wel, dat staat nu heel... duidelijk en wetenschappelijk is wel aangetoond.
Steven Laureys, wie had gedacht dat je dit nog zou zeggen 10 jaar geleden, terwijl je nog zat te grossieren met weetjes zoals meditatie, dat is flauwekul voor damesbladen. Mindfulness.
Ja,
ik citeer letterlijk.
Inderdaad. Dat is nu al een beetje langer geleden, toch een kleine...
maar de tijd gaat sneller.
Begin jaren 2000, een journalist die mij de vraag stelde en dan ging ik kijken als wetenschapper natuurlijk, wat is er gepubliceerd? In der tijd vond ik dat niet overtuigend. En dus sindsdien is er een explosie aan wetenschappelijke artikels, maar ook zoals... We net kort bespraken, een persoonlijke evolutie, want je kan natuurlijk theoretische kennis en intellectueel de zaak benaderen, maar de ervaring zelf is daar toch heel belangrijk.
Laten we even meditatie, het is kort door de bocht hoor, maar samen laten vallen met stilte bijvoorbeeld. Nu kun jij, maar jij niet alleen, want er is inmiddels meer dan 40 jaar onderzoek achter de rug. Ook in de tijd toen jij het nog allemaal flauwekul vond, wist men al wetenschappelijk dat het toch wel wat deed. Nu kun jij ook zelf constateren via jouw hersenonderzoek dat het die meditatie en de stilte dus een positieve invloed heeft op hoge bloeddruk, diabetes, spanningshoofdpijn, angst, stress, depressie. Het heeft zelfs een positief effect op het immuunsysteem. Waarom, Steven Larijs, gaan we dan niet met z'n allen mediteren?
Hele goede vraag. Vaak, en dat zie ik ook bij de patiënten, wachten we ermee tot er inderdaad een crisis of een probleem zich voordoet. En dat is jammer, dat hoor ik ook bij vele mensen op de consultatie. Waarom heb ik hier zo lang mee gewacht? En dat is ook mijn persoonlijke mening, ja. En dan zeker als onderzoeker naar het bewustzijn. Dit is heel interessant. Ik had daar al veel langer veel meer aandacht voor moeten hebben.
Is het niet? Nee, maar ik denk dat het precies is zoals met lichamelijke klachten. Hè? Je gaat pas naar de dokter als je klachten hebt. Je gaat pas je bewust worden van je lichaam, van een voet bijvoorbeeld, als je pijn hebt aan die voet. Is dat niet een beetje hetzelfde als met je welzijn?
Ja, dus daar kunnen we zeker meer inzetten op preventie. De eerste boodschap is misschien toch, als je een medisch probleem hebt, hè, ga dan naar een professionele zorgverlener. Dat is toch heel belangrijk. Maar uiteraard, ik denk dat meditatie, en misschien zijn we in die contemplatieve toestand, en doen we meer aan meditatie zonder het expliciet zo te noemen. Hè? En ik denk, en ik probeer in het boek ook een lans te breken voor die informele. Hè? Je kan 20 minuten of een zekere tijd op je matje, hè? In lotushouding, je formele oefeningen doen. En dat is heel goed. Maar ja, als je dan de rest van de dag gestresseerd rondloopt, is dat misschien niet echt de bedoeling. Dus probeer ik daar oefeningen te doen en anders te gaan reageren op wat me overkomt de hele dag door. Dus ook op consultatie tussen twee patiënten even. Eerst ademhaling, dat is de meest belangrijke. En dan jezelf een pauzemoment geven en leren van die permanente gedachtenstroom. En dat brein kan het niet helpen. Dat genereert constant gedachten, percepties, emoties. En dat kan soms overweldigend zijn. Dat kan ons soms niet toelaten van correct in slaap te vallen. Maar je kan daar dus, net zoals je zei, lichaamsoefeningen. Hè, en dat maakt al deel uit van het structurele pakket op school. Hetzelfde kan en zou eigenlijk misschien meer moeten aandacht krijgen wat betreft ons mentale welzijn en de oefeningen die we daar ook kunnen doen.
Want jij pleit ook op school voor een vak zoals meditatie of stilte, hoe noemen we dat?
Absoluut. Ik denk dat we heel lang een vak hebben, lichamelijke opvoeding, gymnastiek, met een leraar die daar specifiek is voor opgeleid. Waarom niet hetzelfde doen voor ons mentaal welzijn? Hè? Daar ook leraars voor opleiden, dat is verschrikkelijk belangrijk. We weten dat nu al zo lang, emotionele intelligentie, luisteren naar wat er omgaat in ons hoofd en onze emoties. Dat, voor mij verdient zeker meer aandacht. Dus we waren een paar maanden geleden met mijn goede vriend Ilios Kotsou ook in het parlement, om daar de politici proberen warm voor te maken.
Is daar oren naar?
Ja, zij hebben daar zelf soms ook behoefte aan. Hè? En ik ben ervan overtuigd dat er gaat komen. Dat is een kwestie van tijd. Er zijn fantastische initiatieven, nu al. Hè? Ook, ik zie dat met kinderen op school. Maar het blijft nog een lokaal initiatief. Voor mij kan het echt structureel en overal.
En ik denk, vooral nu. Ik bedoel, nu worden we bijna gedwongen om met stilte om te gaan. Maar dat is wat anders dan vrijwillig voor stilte kiezen.
Ja, we hebben geen keuze. Er is met COVID veel onzekerheid. We hebben het daar moeilijk mee. Dat kan ons angstig maken. En opnieuw ga je dan piekeren. Och, gisteren, vanochtend was ik in het warenhuis en iemand die hoest en misschien heb ik het opgelopen. Je kan het toch niet meer veranderen. Of wat gaat er gebeuren? De financiële onzekerheid. En ga ik ze... en dan vergeten we soms van ja, die enige zekerheid en realiteit die we hebben, het hier en nu, van dat meer te appreciëren. En dat is dus mindfulness.
O Beata Trinitas, dat is een van de sleutelwerken die worden besproken in De Stilte van de Muziek voor Bach, dat mooie Clara-boek. En ik, Hendrik van den Abelen van Psalentis, die begeleidt en die het dirigeert, zegt eigenlijk, als ik dit beluister, dan denk ik onmiddellijk middeleeuwen, monniken, klooster. Het is als in een film. Je krijgt een beeld van een abdij met op de voorgrond monniken die het land bewerken. Je hoort uit de verte een groep mannen zingen, als uit één mond plechtig en toch gedreven. Het hoofd in de wolken en de voeten geworteld in de aarde. O Beata Trinitas.
Amen.
Beata Trinitas, Psalentis onder leiding van Hendrik van den Abele.
In stilte. Met Padone.
En met Steven Laurijs, hij is neuroloog en ik mag ook wel zeggen een fanatiek beoefener van meditatie. Steven, is dat wat?
Een amateur.
Een liefhebber, een dilettant, dat zijn de mooiste. Je hebt de Dalai Lama ontmoet, zeg ik zo maar even.
Ja, een hele dag met hem kunnen doorbrengen, dankzij Mathieu Ricard, dat was in Straatsburg, waar een congres werd georganiseerd. Hele fijne man, heel nieuwsgierig. En ik herinner me, op een bepaald moment heb ik hem gezegd, ja, ik weet niet of je een goed boeddhist bent, maar je bent in elk geval een goed wetenschapper. Want hij stelde zichzelf permanent in vraag.
Je hebt hem dus leren kennen via die Mathieu Ricard. Nu hebben we het over Mathieu Ricard nog niet echt uitvoerig gehad. Het is een heel interessante vent. Die kennen we misschien van dat boek, De Filosoof en de Monnik. Hè? Want zijn vader van Mathieu Ricard is Revel. Of was, want hij is overleden inmiddels. Ik heb het boek gelezen. Heel fascinerend hoe zij eigenlijk allebei de vragen des levens, we hadden het er al eerder over, wat doe ik hier eigenlijk, waarom, op een hele fascinerende manier bekijken. Hij is zelf een moleculair bioloog, Mathieu Ricard. Woont, geloof ik, nog altijd in Tibet, al jarenlang, of waar is het?
Ja, nu Nepal.
In Nepal, ja, natuurlijk, ja, verplicht in Nepal. Als je dat soort mensen... Je bent bijvoorbeeld te weten gekomen via jouw scanonderzoek dat Ricard meer witte hersenstof heeft en dat er een grotere hersenactiviteit is in zijn hersenen. Welke conclusies kun je daaruit trekken?
Wel, voor ons is het natuurlijk tof om zulke experts op onze onderzoekstafel te hebben. Hij is 70 plus... En inderdaad, als we zijn grijze stof, die miljarden hersencellen, gaan opmeten en corrigeren voor alle mogelijke variabelen, dan is dat brein eigenlijk 10, 15 jaar jonger. Hij heeft, zoals je net zei, ook uitzonderlijk sterke verbindingen tussen de linker en de rechter hersenhelft. Dat kan je ook zien met die MRI-scan. En dat toont dus wetenschappelijk onderzoek aan, herhaaldelijk, zoals je net zei, al een paar decennia lang. Maar, en dat is toch belangrijk, dat onderzoek toont ook aan als jij en ik beginnen te mediteren, zie je dat ook al, zij het in mindere mate natuurlijk, na 8 weken van dagelijks meditatie.
Wat eigenlijk precies evenveel is als een beginnerscursus of training mindfulness. Hè? Dat is precies 8 weken.
Ja.
Elke dag 40 minuten of 45 minuten mediteren.
Ja, en dat is ook wat ik nu voorschrijf op mijn consultatie. En wat ik iedereen kan aanraden van te googlen. Mindfulness-based stress reduction. Dan weet je dat je in goede handen bent. Dat is iemand die daar specifiek is voor opgeleid. Dat is een groep. Krijg je huiswerk mee. En dat is toch wel de moeite. Want de klinische studies tonen aan dat dat effect even groot kan zijn dan dat van antidepressiva, anxiolytica, pijnstillers.
De resultaten, of tenminste de cijfers, zijn onrustwekkend, eigenlijk onrustbarend. Als je ziet hoeveel mensen vandaag in psychische nood zitten, we spreken dan nog niet over spirituele nood, als dat al zou bestaan, maar zeker in deze, inmiddels, hoe lang zijn we, 7, 8 maanden al in een soort van semi-lockdown, nu weer lockdown, dan zeg jij, dan zeg ik misschien, dan zeggen wij, nee mensen, probeer het af en toe eens gewoon echt stil te maken.
Ja, dat kan deugd doen. Hè. De studies tonen dat ook aan. Ik denk dat daar de uitdaging is voor elk van ons om te vinden van, ja, wat werkt bij mij? Het is makkelijker van een pilletje in te slikken. En in België blijven we nog altijd koploper, hè, als het gaat over die kalmeringsmiddelen. Heel goed dat die bestaan. Hè. Maar soms kan je ook iets anders doen of is niet het eerste wat je moet doen, die pil inslikken. Dat is een beetje een makkelijke oplossing. Die oefening van meditatie of andere, autohypnose, sofrologie, hartcoherentie.
Wat is dat, sofrologie?
Dat is ook een soort mix van die verschillende technieken die je toelaten als persoon of patiënt vanzelf een actieve rol gaan te spelen in dat ziekteproces of, zoals je net zei, preventief.
Ja, je zegt eigenlijk, hebben wij nood aan veel meer verwondering?
Ja, en dat
klinkt
dan
een beetje vreemd voor iemand die zich zo toelegt op puur wetenschappelijk onderzoek.
Ja. Daar heb ik waarschijnlijk ook wat weg afgelegd. Hè. Ik heb gestudeerd aan de VUB, vrij onderzoek, die wetenschappelijke methodologie.
Scientia vincere tenebras.
Ja, fantastisch. Mooi, fantastisch.
Door wetenschap de duisternis overwinnen. Ja.
En dan natuurlijk kom je op een bepaald punt in je carrière waar je zegt, ja, is wetenschap echt het enige? En waar ik denk dat we soms het risico lopen van met een zekere arrogantie naar de wereld en natuur te kijken en inderdaad met te weinig verwondering. Als het gaat over mijn domein van expertise en het menselijke bewustzijn, is het belangrijk om daar even bij stil te staan dat we niet eens weten wat we niet weten. Hè. Hebben we dat probleem nu voor 50% begrepen? 5%, 0,005%. Dus daar stilstaan bij je onwetendheid, hè, met een zekere nederigheid en verwondering. Als je kijkt naar een regenboog, naar de sterren aan het heelal, of naar het pasgeboren leven, dat is natuurlijk meer dan het reduceren tot een DNA-dubbele streng. Dus,
maar als jij naar de sterrenhemel kijkt, is dan de verleiding niet heel groot voor jou dan als wetenschapper om te zeggen, ja, dit is een astrofysisch fenomeen, ik kan dat waarnemen, ik weet hoe dat in elkaar zit, punt. Terwijl de dichter in mij dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, naar de sterren kijken, kind worden en naar de sterren kijken en daar helemaal op worden gelicht, ja, naar die sterren.
En misschien moeten we proberen van beide te doen. Dat is voor mij toch een proces geweest. Ik denk dat het fantastisch is om naar die sterren te kijken en te zeggen, ja, kijk eens hoeveel we daar hebben van begrepen. Maar uiteindelijk kom je op een bepaald moment toch ergens waar je het niet meer begrijpt. En opnieuw, dit is niet mijn domein van expertise, maar als ik met mijn collega's, vrienden, astrofysici praat, ja, wat voor die Big Bang bijvoorbeeld. En dat is zo mooi en dan kan je eigenlijk alleen maar verwonderd zijn.
Ik vind eigenlijk, vind je dat goed? Even een moment voor een gedicht. Het komt uit De Stilte van de Muziek voor Bach. Het is van Lars Gustafsson. Genees mij. Ik weet niet of ik jou ga genezen, maar ik vind eigenlijk misschien een beetje een samenvatting van wat we hebben net zitten vertellen, Steven. Het gaat zo, er moet een wereld bestaan hebben voor de triosonate in D. Een wereld voor de partita in A mineur. Maar hoe zag die wereld eruit? Een Europa van grote lege vertrekken zonder weerklank, overal onwetende instrumenten. Eenzaam gelegen kerken, waar de sopraanstem uit de Johannespassion zich nimmer in hulpeloze liefde slingerde. Waar alleen oude houthakkers met hun bijlen te horen zijn. Zwaluwen zwermend in zomerlucht. Schelp waar het kind aan luistert. En nergens Bach. Nergens Bach. Schaatsstilte van de wereld voor Bach. Maar hier toch nog eens heel even Bach. De eerste partita van Johann Sebastian Bach voor viool solo met Alina Ibrahimova. Bij mij zit Steven Laurijs. Ik herhaal het toch nog even graag. Hij is een neuroloog, een wereldautoriteit. Dat klinkt toch nogal, hè? Steven, in het coma-onderzoek en hij mediteert. Er komen heel veel vragen binnen van luisteraars. Dat kan dus op instilte@clara.be. Deze onder meer van Leen Verschagen. Wat denkt Steven van hartcoherentie? Misschien moeten we dat eerst even uitleggen.
Dat is een vorm van ademhalingsmeditatie. Ik ga hier zeker niet zeggen dat die of die oefening beter is dan de andere. Het is een beetje zoals de start to run. Het is fantastisch, maar sommigen gaan gewoon liever zwemmen, fietsen. Meditatie kan staan voor heel veel oefeningen en ik denk dat de uitdaging is van wat werkt goed bij jou? Een beetje zoals in de sushibar. Je proeft eens, vind je het lekker, neem je meer, anders dan laat je het passeren.
Mm-hmm. Wij zitten eigenlijk vreemd, dat is een paradox, hè? De hele tijd over stilte te praten en er is nauwelijks stilte te horen.
Absoluut, Pat. Zullen we een kleine stilte-meditatie doen?
Op de radio?
Ja. Ik nodig misschien de luisteraars uit om comfortabel te gaan zitten, de voeten goed op de grond te ankeren, handen kunnen rusten op de bovenbenen. We kunnen de ogen sluiten, natuurlijk niet als we in de wagen zitten, dan hou je de aandacht best op dat verkeer. Maar een korte oefening, ik weet niet hoe lang het technisch kan, tiental seconden... Is hier al genoeg waar we gaan onze aandacht brengen naar die stilte. En de absolute stilte die bestaat niet. Dus nu ga ik even zwijgen en iedereen vragen van aandachtig te zijn van de kleine geluiden die je toch gaat horen, waar je ook bent. En je aandacht, als die dan ook afdwaalt, terug te brengen tot die geluiden. Hier gaan we, Clara in stilte. Heel goed gedaan. Je kan de ogen openen, terugconnecteren naar het hier en nu. Een klein moment stilte. En dat is goed, soms stil te brengen in je hoofd.
Steven? Ik hoop inderdaad niet dat er veel mensen in de auto zaten en de ogen hebben gesloten, want dan gaan we dat zo dadelijk horen bij het nieuws. Dat no-nonsense meditatieboek, hè? Je zegt daar ook in, kijk, je bent daar grootmoedig in, ik heb me eigenlijk vergist. De stilte, we hebben nu al gezien dat die duidelijk helende effecten genereert en je kunt dat wetenschappelijk vaststellen. Maar kan stilte ook zoiets betekenen als spiritualiteit? Want daar heb je ook wel wat over te zeggen.
Ik ben geen pastoor, ik ben geen filosoof, maar ik denk dat we als mens spiritualiteit misschien nodig hebben, zoals we honger en dorst hebben. En dat is opnieuw niet aan mij om daar een invulling aan te geven. Ik merk dat opnieuw op consultatie, als ik praat over meditatie en die andere technieken, dat een deel van de mensen inderdaad dat parcours aflegt. Maar opnieuw, dat is heel individueel en ik denk dat dat ook belangrijk is, dat we die vrijheid houden.
Vele vragen. Mia de Smet zegt, je hebt het over de invloed van meditatie op het mannenbrein. Hoe zit het met het vrouwenbrein? Want volgens Iris Sommer, dat is dan weer een andere luisteraar, legt het vrouwenbrein sowieso al meer verbindingen dan een mannenbrein.
Ja, Iris heeft gelijk. Size matters, soms, hè, want we weten dat het mannenbrein is groter, maar de connecties bij vrouwen zijn meer ontwikkeld. En dat is belangrijk. Een goed geconnecteerd brein is een goed functionerend brein. En zoals gezegd...
Sorry, maar als vrouwen meer verbindingen kunnen leggen dan mannen, wat betekent dat concreet dan?
Oh, dat is heel delicaat terrein, Pat. Ik ga daar geen grote uitspraken over doen.
Ga maar op het ijs. En je mag zakken.
Ik denk dat die verschillen tussen mannen- en vrouwenbreinen er inderdaad zijn. Als je hele grote groepen van mensen gaat onderzoeken, wat betekent dat ze niet zo groot zijn? En dat is bijvoorbeeld anders als we kijken naar onze lichamen. Hè? Mannen zijn wat groter, hebben meer spieren. En je gaat dus bijvoorbeeld Olympische Spelen en al die competities verschillend organiseren voor mannen en vrouwen. Maar niet zo als het gaat over het mentale of het cognitieve.
Annemie Vermeijlen vraagt zich af of pianospelen hetzelfde effect kan hebben als meditatie. Is daar onderzoek naar?
Wel, inderdaad, ik denk dat we, en de mensen die muziek spelen, weten dat, hè, dat je in een soort flow kan komen. Dat is ook een manier, meditatief, contemplatief moment, dat je ook, bij sporters kan terugvinden als je gaat hardlopen of baantjes trekt in het zwembad. Er zijn heel veel manieren. Je kan een mandala inkleuren, een mondmasker in elkaar knutselen. Kinderen, denk ik, zijn zenmeestertjes. Hè? Zij zijn echt in het moment. En misschien verleren we dat een beetje als we ouder worden.
Arvo Pert blijkt bij onze luisteraars een in het hart te zitten. Neem aan dat dat voor jou niet anders is, Steven Laurijs. Suma. Arvo Pärt blijkt een lieveling van ons te zijn, van de Clara luisteraar met het Estonian State Symphony Orchestra. Bij mij zit nog heel even Steven Laurijs, neuroloog en meditatiemens. Heel veel mensen vinden het bijzonder wat we net hebben gedaan, blijkbaar. Gemediteerd op de radio. Stilte op de radio. Verbaast je dat?
Nee, ergens is dat opnieuw een illustratie dat we stilte nodig hebben. Pat, soms word ik gevraagd om lezingen te gaan geven, ook op scholen. En ik herinner me, ja, als ik dat dan doe als wetenschapper, dan maak ik daar een wetenschappelijk experiment van. En vraag ik aan die jonge meisjes en jongens, dat is dan op de lagere school, hebben jullie nood aan stilte? En 80-90% van die jonge mensen zeggen ja.
Dus ze ontberen de stilte ook.
Ja. En daar, denk ik, moeten we misschien iets aan doen als maatschappij.
Ik denk dat we daar het komende uur met Virginie Plateau over zullen hebben. Zij is journaliste en stiltezoekster. Ik zeg ondertussen dat u natuurlijk kunt blijven luisteren een hele dag lang naar deze In Stilte. Je kunt ook blijven schrijven via de app, communiceren of gewoon via instilte@clara.be. Ook nog eens vermelden dat op onze site clara.be, daar kun je een Spotify-lijst vinden van alle muziek die de stilte van muziek voor Bach bespreekt in dat heerlijke boek 60 sleutelwerken uit 10 eeuwen muziek. Steven Laurijs, de neuroloog, de meditatiemens. Ik vraag jou, ken je dat nog vroeger? Love is, liefde is. Ik vraag je eigenlijk heel eenvoudig. En dan mag je in één zin op antwoorden, twee zinnen. Stilte is?
De stilte die er echt toe doet, dat is de stilte in je hoofd. Gun jezelf wat stilte in je hoofd. Thank you.
ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.